Goedenavond gemeente, jongens en meisjes, zussen, broeders, hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie in de kerk zijn of thuis of elders deze dienst meebeleven. In deze dienst zal dominee Stehouwer uit Scherpenzee voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw Hommerson Barthe uit de Gouden Regenstraat. Als u als gemeentelid de bloemen weg wilt brengen, kunt u zich na de dienst melden bij de koster. De voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 135 vers 3. God is groot. Ik noemde u het derde vers van Psalm 135. De kerkraad wens u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat het werk dat zijn hand is begonnen. Amen. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heere door de Heilige Geest. Amen. De Heer Jezus zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken. En hij met mij. We gaan samen zingen, Psalm 146, vers 1, vers 5 en vers 8. En daar zingen we ook ervan dat de Heere hongerige mild voeten wil. Psalm 146, vers 1, prijs de Heer met blijde galmen, vers 5 en ook het 8e vers.
Thank you.
Voordat we samen gaan lezen uit de Bijbel, bidden we om de leiding van de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Wij loven en prijzen uw grote naam, machtige God, hemelse Vader, Zoon van God, Jezus Christus, Heilige Geest. We zeggen u heel hartelijk dank dat u ons de tweede gelegenheid geeft op deze dag om hier samen te zijn in de kerk. Dat u ons roept, dat u zichzelf aan ons bekend wil maken, openbaart. Wat een wonder van genade is dat. We vinden het vaak zo vanzelfsprekend dat de deuren van de kerk openstaan. En dat zelfs in alle vrijheid. Maar het is uw liefde, uw trouw, waardoor wij die mogelijkheid hier hebben. Dat u niet ophoudt met spreken, maar door uw woord en geest uzelf bekend maakt. En als we dat beseffen, als we dat uitspreken voor u, dan doen we ook onze voorbeden voor broeders en zusters die vervolgd worden omwille van hun geloof en niet zomaar in alle vrijheid bij elkaar kunnen komen. O God, wees hen met uw genade nabij, bescherm hen. Breng ook vervolgens tot de inkeer dat u, Heer Jezus, de God bent die regeert. U heeft alle macht in hemel en op aarde, u bent gaan zitten aan de rechterhand van uw Vader. Wat zal het zijn dat alle knie zal buigen voor u die dag? We zien er naar uit dat u zichzelf nogmaals zal openbaren. We bidden u of u wil geven dat het evangelie ook nu onder ons vruchtbaar mag zijn. Dat we niet leeg naar huis keren, maar dat we in de ontmoeting met u ook opgebouwd mogen worden, opgescherpt, teruggeroepen, stilgezet, omgekeerd als het nodig is. Wilt u zelf met uw Heilige Geest uw machtige, vrije gang gaan in deze dienst, om de jongeren en ouderen, hier in de kerk, en we bidden u dat ook voor de broeders en zusters die thuis meeluisteren. Wilt u uw gemeente bouwen? Geef dat overal waar het evangelie klinkt op deze dag, uw gemeente gebouwd mag worden. Dat u de lof, de eer en de aanbidding mag ontvangen. U bent dat zo waard. Zie in uw genade naar ons om. Reinig en vernieuw ons. We zijn helemaal afhankelijk van u. Als het aan ons ligt, dan keren wij steeds weer terug naar de duisternis. Zet ons in het licht van uw genade. Van het volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Vergeef ons al onze zonden. En hoor ons zo bidden. In afhankelijkheid van u. En om Jezus wil. Amen. We gaan samen lezen uit het evangelie van Johannes. Hoofdstuk 21. Johannes hoofdstuk 21 vers 1 tot en met vers 14. Evangelie van Johannes, hoofdstuk 21. En we lezen daar vers 1 tot en met vers 14. En dan luidt het woord van de Heere als volgt. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias en hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hem, ik ga vissen. Zij zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. Ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip en in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Zij antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Toen Simon Petrus dat hoorde, dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd en sleepten het net met de vissen. Toen ze nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis erop liggen en brood. En Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land, vol grote vissen, 153, en hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de maaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want ze wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde, nadat hij uit de doden opgewekt was. Tot zover de lezing uit het woord van God. We gaan deze geschiedenis nogmaals uitzingen. Lied 567, vers 1, 2 en 3. Dus lied 567 uit de bundel Weerklank voor de mensen thuis die het op moeten zoeken. En dan zingen we eigenlijk de geschiedenis nog een keer uit ter voorbereiding op de verkondiging. Na de verkondiging zingen we Psalm 73, vers 12 en vers 13. Ik heb die verzen uitgekozen. Ik zal dan gedurig bij u zijn en ook wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u nog lusten? Die vers heb ik uitgekozen vanwege dat verlangen om bij de Heere te zijn. Verlangen naar God, naar Christus. Ben ik niet goed te verstaan? Dat zou jammer zijn, ja, als u mij niet kan verstaan. Ik hoop dat het zo wel is, en anders moet iemand wel eventjes aan de rem trekken, want geloof is uit het gehoor. Het zou toch jammer zijn als we de woorden missen. Gemeente van Jezus Christus, u en jij hier in de kerk, en we weten ons verbonden met de mensen thuis, de camera is aan die kant. Mooi dat de techniek er is, waardoor we ons met elkaar verbonden mogen weten. Jezus openbaarde zichzelf. Ik denk dat dat dan niet voor niets in het eerste vers al twee keer staat en in het laatste vers wat wij gelezen hebben weer. Hij openbaarde op een bijzondere manier, laat de opgestane Heer Jezus Christus zichzelf zien. Hij maakt zichzelf zichtbaar. De Heer Jezus, de Messias van Israël, is naar de hemel gegaan. Ten hemel gevaren, waar hij zit aan de rechterhand van God, zijn Vader. Maar hij heeft het heel duidelijk gezegd. Hij komt nog een keer terug. En dan zal hij zichzelf nog een keer openbaren. Denk ook maar aan dat laatste Bijbelboek, Openbaring. Openbaring, dat is iets of iemand. Gebeurtenis, een bepaald verschijnsel heen, ga je het zien. Beter gezegd, ga je hem zien. De opgestane Christus, deze Heer. Jezus Messias paart zelf. Ook vandaag nu. Door zijn woord, door zijn geest. Hij maakt zichzelf bekend. Openbaar. Jezus openbaarde zichzelf. Daar en toen, aan zeven van zijn discipelen, aan de zee van Tiberias. Simon Petrus, Thomas, Nathanael, Jacobus en Johannes, hè, dat is de man die dit evangelie geschreven heeft. We hebben dit dus van een ooggetuige. En nog twee anderen uit de kring van de volgelingen, waarvan we niet precies weten wie bij name. Simon Petrus zegt, ik ga vissen. Hij neemt het initiatief, zo kennen we hem, hè. Hij neemt het initiatief. Hij en ook Jacobus en Johannes waren tenslotte vissers van beroep. Dat is toch niet zo raar dat Simon Petrus dan gaat vissen, toch? Die mannen hadden tenslotte ook een levensonderhoud nodig. Ze volgen op dit moment geen rabbi meer. Wie zou er dan voor hen zorgen? Ik ga vissen. En de anderen zeggen, ik ga met je mee, Petrus. Maar gemeente, wat gebeurt hier nu eigenlijk? Niet te snel lezen. Ja, Simon Petrus gaat terug naar zijn oude beroep. Vissersman. Simon Petrus gaat terug naar zijn bezigheden van voor de tijd dat hij door Jezus Messias geroepen was. Van voor de tijd dat Jezus gestorven is aan het kruis en opgestaan is uit de dood. Simon Petrus gaat terug naar het oude. Maar niets is toch meer hetzelfde sinds kruis en opstanding? Niets kan hetzelfde blijven. De discipelen hadden nota bene een roeping. Hoofdstuk 20 kun je het nalezen, vers 21. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nu? Simon Petrus gaat terug. Hij zegt, ik ga vissen. Samen met de anderen gaat hij terug naar het oude. En dan lees je ook die zeer negatieve duiding. En in die nacht vingen zij niets. Gemeente, daarom moeten wij hier goed over nadenken. Teruggaan naar het oude, dat is vruchteloos. Teruggaan, of misschien wel blijven bij, een tijd zonder Jezus, dat is hopeloos, vruchteloos, leeg, voor niets, alsof je midden in de nacht je eigen aftopt en werkt en het is allemaal zinloos. Zonde is dat. Wij allemaal hier in de kerk en thuis, staand, zittend, wij allemaal hebben een ontmoeting nodig met die man op het strand. Kijk, een visser, vakman, die vist in de tijd 's nachts. Dat was de beste tijd om vissen te vangen. Kinderen en jongeren kunnen dat wel begrijpen. In het donker, in de koelte van de nacht, dan werd er gevist. Dan kwamen de vissen meer naar de oppervlakte van het water en kon je ze makkelijker vangen met een sleepnet uit de boot. Maar hoe vakkundig die beroepsvissers ook aan het werk zijn, ze vingen niets. Dat is veelzeggend, gemeente. Helemaal niets gevangen. Totdat Jezus zichzelf openbaart. Want alleen door Jezus wordt je leven vruchtbaar. Alleen als je hem in je leven ontmoet, heeft jouw bezig zijn onder de zon zin. Alleen met Jezus heeft je leven een doel. Pas als Jezus jouw leven binnenkomt, breekt het licht door. Daar waar Jezus zichzelf openbaart, daar is het leven. Nergens anders. Zie ze gaan. 7 vissers. En ik kan het zo voorstellen, en als je met me meedenkt, kun je me wel volgen, denk ik. Varen die vissers met een stuk chagrijn, met tegenzin, naar de oever. De beste tijd om vissen te vangen, die is nu wel voorbij. Het is gezien voor vandaag. Niets gevangen, helemaal niets. Geen enkel visje om te verkopen op de markt. 0,0 inkomsten, geen inkomsten. Niet eens één visje voor eigen gebruik. Niets, helemaal leeg, komen ze uit de duisternis van de nacht. En dan staat Jezus daar aan de oever. En gemeente, dit is niet zomaar staan aan de oever op het strand. Dat mag wel duidelijk zijn. Dit is bijzondere openbaring. Zoals gezegd. Vers 1 begint niet voor niets daar de nadruk op te leggen. Jezus openbaart zichzelf. Staande op het strand. Wat een genade is dat. Hij, de gekruisigde, de opgestane Heer, staat daar. En zoals toen, achter die gesloten deuren, de allereerste keer, bij die bevreesde discipelen, op de eerste paasdag van de week. Hoofdstuk 20, vers 19. En precies zoals toen, 8 dagen later, nog een keertje, speciaal, u weet wel, voor Thomas. Jezus stond daar. En ook nu, hij staat daar, aan de oever van de zee. Maar wat wij nu weten, dat wisten de discipelen niet. Dat is ook zo'n klein zinnetje, daar moet je niet zomaar overheen lezen. Dat staat er ook niet voor niks, er staat niks voor niks in de Bijbel. Wat wij weten, dat wisten de discipelen nog niet. Ze wisten nog niet dat het Jezus was. Dat is opmerkelijk, toch? Ik vroeg me zo af, hoe kan het eigenlijk? Ze hadden hem al ontmoet, toch? Hoofdstuk 20. Ze zien die man op het strand staan. Maar ze herkennen hem niet. Ze horen zijn stem. Ze beantwoorden zelfs zijn vraag. Ze gehoorzamen aan zijn opdracht, maar ze herkennen hem niet. Was het hun chagrijnige humeur? Slechte stemming aan boord van het schip? Vanwege al dat tobben, dat werken voor niks in de nacht. Je zou maar een dag voor niks gewerkt hebben. Nou, die heb je het wel even gehad, toch? Of waren het de zorgen van de komende dag? Zou kunnen. Wat moet ik eten? De mens kan tenslotte zichzelf vragen en tobben over de dingen van het tijdelijke leven. het geestelijke allemaal even niet meer zo scherp zien? Of was het eenvoudigweg de ochtendschemering? De afstand van de boot tot het strand? Maar de discipelen wisten het niet. Hoe kan het toch? Dat mensen vandaag de dag Jezus niet zien. Dat ze hem niet herkennen. Dat ze zijn liefde niet herkennen. In zijn lijden, in zijn sterven voor zondaar aan het kruis op Golgotha. Dat ze hun vertrouwen op Jezus niet vestigen. Of het doen van belijdenis maar levenslang blijven uitstellen. Hoe kan het toch dat mensen de stem van Jezus niet verstaan? Als hij spreekt door zijn woord, als je thuis je Bijbel opendoet en over hem leest, samen in gemeenteverband of nu, hier in de kerk. Eén grote uitnodiging om de stem van Jezus te verstaan, om hem te herkennen. In zijn uitnodiging om tot hem te komen. Hoe kan het toch? Gelukkig, Gode zij dank, neemt Jezus genadig het initiatief. Daar blijft het niet bij. Hij openbaart zichzelf steeds weer en hij spreekt die vissers daar en toen in de boot aan. Zo gaat het nog altijd. Dat is nou Gods opzoekende zondaarsliefde. Zichtbaar in zijn Zoon. Zie je zijn genade? Hoor je zijn stem? Hoor je de uitnodiging, de liefde van Christus? Ook nu. Jezus, Messias, zegt tegen die afgetopte vissers: kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Ja, zo staat het in uw Bijbeltje, ook in mijn Bijbel hier. Maar ik denk dat woord kinderen, staat er natuurlijk wel, maar voor ons roept dat direct een beetje een soort vriendelijke aanspraak op. Ik denk dat het toch wel wat meer het gezagsverhouding probeert te illustreren. De afstand, zouden wij zeggen, tussen een baas en een werknemer. Want zo liggen de verhoudingen. De opgestane spreekt met gezag, met autoriteit, en hij zet met zijn vraag een dikke streep onder hun mislukking. Want Jezus vraagt om enige toespijs. Om iets aanvullends voor bij het hoofdgerecht. Kijk, hoe zat dat? Het hoofdgerecht in de vroege morgen, dat was altijd brood. En daar kon je dan iets bij eten. Een bijgerechtje, bijvoorbeeld gebakken vis. En die vissers, die vakluizen, moeten het nu wel erkennen dat ze gefaald hebben. Dat ze in hun oude beroep vruchteloos gebleven zijn. Hun oude leven is mislukt. Ze hebben niet één visje gevangen voor die man daar op het strand. Niet eentje voor erbij. En het antwoord luidt dan ook, kortaf, nee. Einde communicatie, zou je toch zeggen? Goed opletten, want daar gaat het weer, hè? Gelukkig blijft het daar niet bij. De Messias van Israël blijft in geduld en in liefde en in grote genade contact zoeken. Ondanks dat falen van die mens. Ondanks dat terugvallen in het oude leven. Dat is het evangelie. En de Heer Jezus geeft als de meester een opdracht. En nog een prachtige belofte erbij ook. Kijk maar met me mee in vers 6. Jezus zegt tegen hen: werp net uit, dat is de opdracht, net aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. De belofte. Ze moeten nog één keer het net overboord zetten. En dan zul je ook vinden. Ja, wat eigenlijk? Of moet ik zeggen, wie eigenlijk? Kijk, die discipelen hadden heel de nacht gezocht naar vissen, toch? Dat doet een visser. Je zoekt vissen en dan probeer je ze te vangen. Maar pas als zij gehoorzamen aan de opdracht van Jezus, vangen zij vissen. Zie je wat er gebeurt? Als de discipelen doen wat Jezus van hen vraagt, dan wordt hun werk vruchtbaar. Zeer rijk en overvloedig. Het vissersnet is zo zwaar van grote vissen dat ze het niet aan boord getrokken krijgen. Die hele grote visvangst, dat is eigenlijk één groot symbool, letterlijk een gevuld net van vervulde belofte van Jezus. Je zult vangen als je naar mij luistert. Gemeente, wat een machtige bemoediging is dat, ook voor ons, voor u, voor jou. Om vissen te gaan vangen in opdracht van de Heer Jezus. Om het evangelie van de opgestane Heer door te geven en voor te leven en te verspreiden. Om aan mensen te vertellen dat de Heer Jezus leeft en dat hij is gestorven aan het kruis voor onze zonden. Om vrijuit te spreken van de liefde van God in Christus. Om te getuigen van zijn genade richting je vriendinnen, richting je collega's, noem maar op. En u zult vangen. Op dat moment, daar en toen, is er ineens herkenning van Jezus als de Messias. Ook dat is heel opvallend, gemeente, hoe dat dan gaat. Want wat blijkt, in de vervulling van die belofte, als gevolg van persoonlijke gehoorzaamheid, is de herkenning van Jezus, Messias, gegeven. Herkenning van die man op het strand. Herkenning van de opgestane Heer. Wil je Jezus ontmoeten? Wilt u hem als de levende Heer gaan herkennen? Dan begint dat blijkbaar met het luisteren naar Jezus. En met het doen wat hij van u, van jou vraagt, gemeente. De Heer Jezus vervult altijd zijn belofte. Hij laat niet één van zijn woorden ter aarde vallen. Hij is de levende, hij is de opgestane Heer. Het begint ermee met luisteren naar zijn stem en doen wat hij van je vraagt. De discipel die Jezus lief had, dat is de schrijver van dit Bijbelboek, Johannes, hij herkende daar en toen op dat moment plotseling de Heer Jezus. Ja, is de afstand tot de Heer Jezus al vissende kleiner geworden? Is het wonder van de visvangst of de herkenning van de vorige keer, hè, van die grote wonderbare visvangst? Hoe dan ook, Johannes die zegt op dat moment, in vers 7, tegen Petrus, dat is de Heer. En dan, op het woord van Johannes, dan ziet Petrus het ook. Zie je hoe dat werkt hier in de gemeente? Zie je wat er gebeurt? Het getuigenis van de een leidt de ander tot de herkenning van Jezus. Dus omdat Johannes eenvoudig weg tegen Petrus zegt, het is de Heere. Niet iets spectaculairs is het voor Petrus. Zelfs niet die wonderbare visvangst is het voor Petrus. Geen lichtflits bij heldere hemel of iets anders, maar een eenvoudig woord. Het woord van zijn collega visser in de boot, Johannes, die tegen Petrus zegt, het is de Heer. Dat is het middel. En dan ziet Petrus het ook, het is de Heer. En als Petrus dat hoort, geloof is uit het gehoor, dan herkent hij ook Jezus. En dan wil Petrus zo snel mogelijk bij de Heere Jezus zijn. Hij wil zo snel mogelijk naar hem toe. Maar het is mijn goed, mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. Zou hem ook nog op kunnen geven. Want als je Jezus gaat herkennen, dan wil je bij hem zijn. Toch? Zoals Paulus dat later schrijft. Bij Christus te zijn, dus verre weg, beste. Petrus doet zijn bovenkleed aan. Hij springt overboord omdat hij bij Jezus Messias wil zijn. Hij wil hem ontmoeten. Petrus, weet je wat, dat was de discipel die al eens eerder overboord gestapt was, omwandelend over het water en vervolgens weer zinkend door zijn eigen kleingeloof in dat water en vervolgens weer gered te worden door Jezus, bij Jezus te zijn. Petrus stapt nu weer overboord, zwemmend, wadend, hij wil bij Jezus zijn. En ik dacht, gemeente, zouden wij niet een klein scheutje van dat enthousiasme van Petrus ieder van ons persoonlijk kunnen gebruiken? Dat brandende verlangen om bij Jezus te zijn. Dan worden een heleboel dingen relatief in dit leven, dat zal ik je wel vertellen. Hem ontmoeten. Ondanks alles wat in je leven speelt, wat er allemaal niet gebeurd is, of hoe deze wereld ook kolkt en draait. Bij Jezus zijn. Ondertussen zijn die 6 andere discipelen al dichter bij het strand gekomen. Stel me zo voor dat het wel moeizaam gegaan zal zijn. En zo'n overvol net vol met vissen. Ze konden het niet eens aan boord trekken. 200 el, dat is toch al gauw zo'n 100 meter nog. Maar als iedereen eenmaal aan land is, dan wacht daar een nieuwe verrassing. Onverwachts zien zij een kolenvuur op het strand. Een kolenvuur en daarop liggen klaargemaakte vissen. Met andere woorden, die zijn al schoongemaakt, die kun je eigenlijk direct consumeren. Ze zijn bereid, hè? Ook is er volop brood. Kortom, de maaltijd staat volledig gereed. Jezus Christus, de opgestane Heer, heeft overal voor gezorgd. Alle dingen zijn gereed, zo zou je het kunnen formuleren. Het hoofdgerecht en de toespijs, alles is er al. Het is zorgvuldig bereid. Jezus voorziet in alle dingen. Dat is de boodschap. En wat zou er door die 7 discipelen heen gegaan zijn, denk je? Kolenvuur. Wist je, bij het maken van de preek ontdekte ik dat het woordje kolenvuur maar 1 keer anders in het evangelie gebruikt wordt. Het evangelie van Johannes. En u kent allemaal de geschiedenis. Kolenvuur. Zeer pijnlijke herinnering voor Petrus. Toen hij stond bij dat kolenvuur. Herinnering aan tekort, aan falen, aan zijn verloochening. Helemaal los van zijn meester. Verschrikkelijk moment. Of het brood en de vis. Dat is een regelrechte herinnering aan die andere keer. Dat Jezus ook zorgde voor de maaltijd. Wonderbare spijziging. Honderden, duizenden mensen. Brood en vis. Herinnering aan het leven wat Jezus uitdeelt. Waar hij voor zorgt voor al die mensen. En toch, gemeente. De discipelen worden door Jezus ingeschakeld. Ze worden geactiveerd en gestimuleerd. Mooi is dat. Ze moeten van die grote visvangst gaan zorgen, gaan delen. De boel sorteren, de kleine vissen eruit, teruggooien in het water en de grote vissen apart gaan houden voor de verkoop. Breng mij nu wat van die vissen die u, met een nadruk op u, net gevangen hebt. Breng wat van de vruchten van het luisteren naar Jezus. Dat is waar het om gaat. En weer komt Jezus, weer komt Simon Petrus in actie. De confrontatie met de grootte van het wonder mag ze niet afleiden, maar moet ze juist leiden naar de Heer Jezus. Die 153 grote vissen, die waren allemaal te verkopen, net was niet te tillen. De meester heeft royaal overal voor gezorgd. En ze moeten zich gaan concentreren op de Heer Jezus zelf. Hierheen, zegt hij. Kom, zo staat het hier vertaald. Gebruik de maaltijd. Dat klinkt als een opdracht, een gebod. Want de discipelen moeten niet blijven hangen bij dat wonder. Ze moeten bij de wonderdoener terechtkomen. Dat is ook voor ons de les. Kom, gebruik de maaltijd. Kijk, een maaltijd gebruiken, samen eten, dat is gemeenschap beleven, dat herken je wel. Samen met je familie, feest, bruiloft, verjaardag, samen eten, verbinding beleven. In het gezin, ik hoop dat je in je gezin nog samen aan de tafel zit. En natuurlijk ook in de gemeente. Bij allerlei activiteiten, misschien wel bij een startdag. Wat dacht je van de avondmaalstafel? Maaltijd gebruiken. Symbool van verbondenheid. In eerste instantie met Christus natuurlijk in de avondmaalmaaltijd. Maar ook in het lichaam van Christus. Verbondenheid met elkaar. Gemeenschap beoefenen. Kom, gebruik de maaltijd. Want daar gaat de focus op liggen. Jezus heeft in alles voorzien. Hij is de gastheer. Hij kwam en hij stond op het strand aan de oever van de zee. En Jezus Christus nodigt. Hij nodigt nog steeds. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur open doet, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd gebruiken. En hij met mij. En u voelt wel aan, gemeente, dan moet die deur natuurlijk wel open gedaan worden. Jezus Messias binnenlaten in je leven. Hem oprecht gaan belijden. Op hem gaan vertrouwen. Op zijn liefdevolle uitnodiging ingaan. Samen met hem eten. Verbonden zijn met hem. Gemeente, dit is het evangelie. De gastheer, Jezus Christus, de Zoon van God, heeft door zijn lijden en sterven de deur zelf geopend. Er is genadige vernieuwing. Er is relatie met God mogelijk voor u, voor jou. Er is vergeving van schuld. Er is verzoening van zonde. Kruis en opstanding. Jezus Christus heeft alles volbracht. En in die maaltijd daar werd dat ook zichtbaar. In dat samen eten werd de verbondenheid, de gemeenschap geproefd en beleefd. Maar de discipelen durfden het niet aan elkaar aan hem te vragen. Wie bent u? Zo lezen we het. Maar ze weten intussen allemaal wie het is. Het is de Heer. Ze herkennen Jezus. En toch is alles anders. Want hij was dood. Maar hij zit daar levend en wel met hen op het strand te eten. Hij is de verrezen Heer. Verbazing en blijdschap. Relatie en liefde zal hun hart vervuld hebben. Jezus kwam. Hij gaf hen het brood. En hij deelde ook de vis. En ze eten daar weer samen op het strand. Voor de eerste keer, na die laatste paaschamaaltijd. Sinds die avond voor zijn lijden en sterven dat Jezus het brood brak en de beker nam. Jezus heeft alles volbracht. Jezus heeft voor alles gezorgd. En zonder mij kunt gij niets doen. Want die afhankelijkheid is wel eens en te meer duidelijk geworden. In dat grote wonder van de visvangst. In de maaltijd die al voor hen klaar stond, helemaal bereid was. En gemeente, juist in die afhankelijkheid wordt de gemeenschap, wordt het met de Heer Jezus beleefd. Dat is een hele les voor ons geloof, ook vandaag. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jezus nodigt ons allemaal uit. Jongeren, ouderen, mannen, vrouwen. Jezus nodigt ons uit om in geloof, in ontvankelijkheid en in afhankelijkheid van hem te leven. Om juist daarin ook de verbondenheid te beleven. Geloof daarom in Jezus. Hij heeft zichzelf duidelijk geopenbaard, ook vandaag, door zijn woord, door zijn geest. Jezus deelt van zichzelf. Hij heeft in alles voorzien. Amen. Als ons gelovig antwoord mogen we ons geloof ook gaan belijden. Dat doen wij met de woorden van de belijdenis van Nicea. En daarna gaan wij samen zingen lied 439 uit de bundel Weerklank. Dus lied 439 uit de bundel Weerklank zingen wij belijdend naar onze geloofsbelijdenis. En ik nodig iedereen ook uit om de woorden van de geloofsbelijdenis mee te belijden in het hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en van de aarde, voor alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergedaald uit de hemel en vlees geworden is door de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is. Onder Pontius Pilatus. Geleden heeft. En begraven is. En op de derde dag op is uit de schriften. En opgevaren is naar de hemel. Waar hij zit aan de rechterhand van de Vader. En van waar hij zal weerkomen met heerlijkheid. Om te oordelen de levenden en de doden. En wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest. Die Heere is en levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat. Die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonde. Verwacht de opstanding van de doden. En het leven van de toekomende eeuw. Amen.
Thank you.
Gemeente, we gaan samen danken en ook voorbeden doen. Laten we samen danken en bidden. U bent onze Heer, u bent onze Verlosser. Zo mochten we het uitzingen. Zo mogen we het belijden in antwoord op datgene wat u zelf in uw woord aan ons bekend maakt. Want zo openbaart u zichzelf, Heer Jezus. Als de Zoon van God die mensen opzoekt die naar het oude terugkeren. Mensen die in de duisternis voortploeteren, leeg en inhoudsloos. Dank u wel dat u ons daar niet laat, maar ons uitnodigt tot gemeenschap, tot verbondenheid met u, de levende Heer. Dat u van de vruchten van uw volbrachte werk wil uitdelen. Dank u wel dat we zo ook mogen toeleven naar de Pinksteren, de dag waarop we gedenken dat u uw geest heeft uitgestort. En dat ieder die de naam van Jezus belijdt, mag weten dat u in ons woont. Dat het de kracht van uw geest is die ons leidt in het geloof. Om te luisteren naar de stem van de goede herder. En zo danken we u voor deze dag. Dat we ons hart mochten ophalen aan het evangelie. Uw woorden van genade. Het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus alleen. U heeft alles bereid. Dank u wel daarvoor. En zo bidden we u, wilt u ons helpen om daar dan ook in te rusten. Om in de overgave, in de afhankelijkheid, in het vertrouwen, in dat geloof te leven. En om daar ook van te delen. Om het evangelie uit te spreken en door te geven aan andere mensen in gewone, eenvoudige woorden. Die de ander kan begrijpen. Het is de Heere. Geef ons wijsheid, geef ons liefde, bewogenheid met zoveel mensen om ons heen die u nog niet zien, die u nog niet kennen. En als u ons kunt gebruiken, doe dat dan. Zodat u uzelf openbaren zult aan al die mensen die u nog niet kennen. We bidden het evangelie ook hier op de plek waar we wonen, op de plaatsen waar we werken, waar we studeren, waar we naar de sport gaan, waar we vriendenclubs hebben, waar we dan ook mensen ontmoeten. Dat er steeds meer mensen bij zullen komen. Die zullen buigen voor u, Heer Jezus Christus. En zo zijn we onderweg. Naar die grote dag dat u zich zult openbaren. Daar bidden we u ook om. Kom, Heer Jezus, kom spoedig. Want deze wereld heeft u nodig. Breek de machten van de duisternis. Als we om ons heen kijken in deze wereld, dan zien we zoveel dingen die tegen uw goede geboden, die tegen uw wil ingaan. Zoveel is er ook stuk gemaakt. Ook onder onze verantwoordelijkheid. We hebben een herschepping nodig. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. We hebben u nodig, Heer Jezus Christus. Vul ons met dat verlangen om bij Jezus te zijn. Om te leven op dat koninkrijk van u aan. Om niet alleen hier en nu Jezus als Heer te belijden, maar om ons een en al daar te hebben. Bij u, onze Verlosser, onze Heiland. Wilt u zo de gemeente bouwen, ook hier in deze plek. Al het werk wat gebeuren mag, iedereen die daar een taak en verantwoordelijkheid in heeft, zegen uw herder en leraar die u hier aan heeft aangesteld. Het werk van de kerkenraad, het werk van zoveel vrijwilligers, allerlei andere mensen. Geef dat er veel gebed zal zijn voor de gemeente. En bouw uw gemeente ook op deze plek. Andere kerkelijke gemeenschappen. Laat het evangelie van Jezus Christus rijk verkondigd worden. We bidden u voor ons land en volk. De formatiebesprekingen die gaande zijn. We bidden u voor christenen die hun verantwoordelijkheid nemen in de politiek. Zegen hen in het bijzonder. We bidden u voor ons koningshuis. Geef dat we geregeerd zullen worden bij de gratie Gods. Geef allen die op verantwoordelijke plekken gesteld zijn in de maatschappij de leiding van uw geest. We bidden u voor het grote geheel in deze wereld. O God, wilt u zich ontfermen? Zoveel honger, zoveel armoede, zoveel vluchtelingen, zoveel oorlogsgeweld ook. Wilt u vrede geven? We bidden u in het bijzonder voor uw eigen volk in het Midden-Oosten. Wilt u geven dat de gijzelaars die nog leven, bevrijd mogen worden. Geef wijsheid aan alle die daar ook besluiten nemen in de politiek van Israël, die zeker niet heilig is. Geef dat ze zich af zullen stemmen op uw woord, op uw goede geboden. We bidden u dat u al uw beloften voor dat volk ook waar wil maken. Wat zal dat zijn? Als dat volk massaal omgaat en u, Heer Jezus, gaat herkennen. Zoals uw discipelen u herkenden daar op het strand. Openbaar uzelf aan uw volk. We bidden u in het bijzonder voor Messias belijdende broeders en zusters. Voor Palestijnse christenen. Christenen in het Midden-Oosten die het soms ook zo heel erg moeilijk hebben. Geef ze vrijmoedigheid, standvastigheid, bescherm ze. Zo dragen we al deze situaties in deze wereld waar we als kleine mensen absoluut geen oplossing voor hebben aan u op. En daarmee spreken we voor u uit dat we in ons eigen persoonlijke leven en voor het grote wereldgebeuren totaal en helemaal afhankelijk zijn van u. U bent de koning der koningen, de Heere der heren. U komt alle lof, eer en aanbidding toe. En wilt u zo in uw genade ook naar ons persoonlijk om blijven zien. Vergeef al onze zonden. Neem weg ook wat niet goed was in ons spreken of in ons luisteren. En hoor ons zo bidden. In Jezus' naam. Amen. Ik mag u wijzen op de mogelijkheid om uw liefde te gaven te geven. Het collectemoment straks bij de uitgang en ook via de digitale wegen. U bent ze inmiddels wel bekend. De collecte van harte bij u aanbevolen. En daarna zingen wij onze slotpsalm tot eer van God. Psalm 118, vers 13 en vers 14. Psalm 118, vers 13 en vers 14. Gemeente, ze mag van hier gaan en de zegen van de Heere onze God ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.